Goedenavond, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. Ook degene die nu elders meeluisteren of later in de week via een opname. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkenraad. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De bloemengroet gaat vandaag naar zuster Ida de Boer. En daar wil ik graag ook nog even iets over vertellen. Marianne van der Glint heeft mij vanmorgen uitgelegd dat rood de liturgische kleur is van Pinksteren en dat er daarom een rood kleed op de tafel ligt. En verder waren er vlammen bij de neerdaling van de Heilige Geest. En daarom is de schikking in een vuurkorf met daarin rode gloriosa, oranje vlamtalla's die ze steken er bovenuit en rode rabarberstelen die de vlammen voorstellen. Het spreken in tongen als van vuur verwijst naar het met hart en ziel geraakt zijn en daarvan willen getuigen. Vuur geeft warmte, vuur verlicht en vuur zet in beweging. Met Pinksteren zijn er veel mensen in Jeruzalem uit alle windstreken. Daarom een verscheidenheid aan bloemen. De kerkenraad deelt u mee dat broeder Arie Dost om persoonlijke redenen ontheffing uit zijn ambt heeft aangevraagd en gekregen. We zijn Arie dankbaar voor het werk dat hij heeft verricht en we gaan op zoek naar een opvolger. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor de familie van Oostveen. We hebben gebeden om vrede voor Ineke, Johan, Marianne, Carmen en Iris. Voor Evert en Eefje Bouwman, omdat Evert deze week de uitslag van een MRI-scan zal ontvangen en dat is heel spannend. En we hebben gebeden voor Onnie Mulderij, die afgelopen week erg kortademig was. Ze krijgt bloed en ijzer toegediend. En er wordt deze week een ECG gemaakt om te kijken of de bloedtransfusie invloed heeft op de hartritmestoornissen. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit Hemelhoog 226. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedenavond allemaal. De adeling van dienst heeft u ook al welkom geheten. En ik mag u ook verwelkomen in de naam van de Heer. Dat doen we met votum en groet na stil gebed. En dan beamen we dat met zingen op Psalm 138, de eerste en de vierde vers. Zullen we bidden? Beginnen we ook vanavond met de erkenning dat onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten voor zijn troon en van de Heer Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de grote koning van alle koningen. Amen. Vanmorgen was ik in de kleine gemeente van Rijsbergen, waar Reinier vandaan komt. En dat was wel een belevenis. Ik denk dat we niet met veel meer mensen zaten dan we hier vanavond zitten. Een hele hechte gemeenschap, waar iedereen iedereen kent. De voorzitter zei tegen me aan het begin in de consistorie: als ik een scheet laat, dan weten ze het gelijk vijf straten verderop. Nou, bij wijze van spreken. Hè? En u moest een groeten hebben van deze gemeente, die nog altijd dominee Reinier en zijn gezin erg missen, maar ook alweer een andere predikant bevestigd ondertussen, in de zoek naar een woning daar. Ik was op de terugweg ook even bij zuster Onnie Mulderij in het UMC. Ook zij, laat u groeten, ze knapt daar weer een beetje op. Ze moet nog wel onderzoeken ondergaan. De verwachting is dat ze dinsdag of woensdag weer naar huis mag. Dus dat gaat ook weer de goede kant op. We zullen eerst bidden om de leiding en zegen van Gods Geest. Het onderwerp van de prediking vanavond is zuchten met Gods Geest. Wij horen over de Heilige Geest vaak dat hij ons enthousiasme geeft en bezieling. Je hebt vanmorgen ook, hoor ik in de dienst, gehoord wat die Geest allemaal doet aan leiding en aan zegen brengt in onze levens. Maar van de Heilige Geest wordt ook gezegd dat hij met ons zucht. En dat hij ons in onze zwakheid tegemoet komt en dat hij de trooster is. En op die elementen van het werk van de trooster van de Heilige Geest wil ik vanavond de nadruk leggen. We zullen beginnen met hem ook te bidden om zijn leiding en zegen. Heer onze God, wij prijzen u dat wij de gelegenheid hebben om in alle rust en vrede hier bij elkaar te komen als deel van uw gemeente. Wij weten ons verbonden, Heer. Met die kleine gemeente daar in Rijsbergen, maar ook met de tienduizenden die bij opwekking bij elkaar zijn. En met zoveel anderen die over heel de wereld vandaag het Pinksterfeest vieren. Miljoenen mensen. Wij danken u, Heer, voor uw grote gemeente. En dat vanaf de Pinksterdag, de geboortedag van de kerk, die gemeente zich heeft kunnen uitbreiden over heel de wereld naar alle landen. En dat wij daarom vandaag daar ook deel van mogen zijn. Wij danken u voor zijn werk in ons leven, in ons midden. Heer, en we willen ook bidden om uw leiding als we uw woord openen. Wilt u onze harten vertroosten en bemoedigen? Wilt u het vuur van uw geest weer bij ons aansteken, ons daarmee vervullen en ons helpen in ons alledaagse leven ook volop rekening met u te houden? En wilt u ook werken in ons midden, als uw gemeente, als gemeenteleden, en ons aan elkaar verbinden door... Door de liefde die uw geest ook in onze harten uitstort. En zo bidden we om uw leiding en zegen. En danken voor uw goedheid. We danken u voor dit prachtige voorjaarsdag. Voor alles wat groeit en bloeit. We danken dat we mogen leven in een land van welvaart, van vrede. Onze gedachten gaan ook uit hier naar andere mensen. Die leven in situaties van terreur en chaos en geweld. We denken aan de christenen in Surabaya, Indonesië, die vorige week... nog zo moesten lijden en die deze week ook in een rouw gedompeld zijn geweest. We denken hier aan die 10 predikanten die verongelukt zijn in Cuba en hun gemeenschappen die ook in een rouw gedompeld zijn. Nu zowel die predikanten als hun vrouwen omkwamen bij het vliegtuigongeluk. Heer, en ook in ons midden zijn mensen die ernstig lijden en die alles wat ze hier op aarde hebben hebben opgebouwd moeten loslaten. En daarom bidden we om troost. Wij bidden om vrede die het verstand te boven gaat. We bidden om uw nabijheid en leiding. Zo danken we u voor uw goedheid en bidden om uw zegen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Twee gedeeltes die we vanavond gaan lezen. Het eerste gedeelte is de aanleiding waarom ik over dit onderwerp spreek. En is genomen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 8... Een hoofdstuk wat heel veel spreekt over de Heilige Geest. In de eerste 27 versen gaat het wel 20 keer over de Geest van God. Als je wil leren over de Heilige Geest, dan moet je vooral Romeinen 8 bestuderen. Dat zou een mooie oefening zijn de komende week. Om alles wat de Geest doet, alles wat over de Geest hier geschreven staat, op een rijtje te zetten. De Geest, wat staat hier allemaal over de Heilige Geest? Ik heb dat wel eens gedaan. En dat is een indrukwekkende lijst over wat de Heilige Geest dan doet in onze levens. Ik lees daar vanavond een klein gedeelte uit, vanaf vers 22 tot en met vers 27. Waar ook het thema van de prediking vanavond in voorkomt. Daar spreekt Paulus erover dat de Heilige Geest niet alleen bij ons is in de goede tijden, maar dat hij er ook is in het lijden en in de gebrokenheid van ons leven. En dat hij in ons de hoop aansteekt. Want, zegt hij in vers 22, wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Dus ook wij, ook mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen, zuchten nog vaak in onszelf. Vandaar de titel van de prediking vanavond, Zuchten met Gods Geest. Want we doen het niet alleen. Er staat dan in vers 24, in deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al ziet? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven wij in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Nou, dan is het best een beetje moeilijk om daar te stoppen, want er komt nog heel veel moois. Maar ik stop daar, omdat het me gaat over dat onderwerp. De Heilige Geest die zucht met woordloze zuchten, en wij die de Heilige Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten. En als tekst voor de prediking heb ik dan gekozen Psalm 77. 77. Dat gaan we ook nog lezen. Een psalm van Asaf. En nadat we dit gelezen hebben, zingen we uit die psalm ook vers 1, 2 en 4. Psalm 77. Een psalm van Asaf. Luid roep ik God. Ik schreeuw het uit. Luid roep ik God dat hij mij hoort. Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer. Bij nacht heb ik mijn handen rusteloos. Mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten. Mijn gedachten vermoeien mijn geest. U laat me mijn ogen niet sluiten. Van onrust vind ik geen woorden. Ik zie terug op voorbije tijd, op de dagen en jaren van vroeger. Bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren. Mijn hart zoekt, mijn geest vraagt. Zou de Heer voor eeuwig verstoten? Zou hij niet langer lief hebben? Is zijn trouw voorgoed verdwenen? Zijn woord voor eens en altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn? Verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? En ik zeg, ik weet wat mij kwelt. De hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Ik denk terug aan de daden van de Heer. Ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. Overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. Uw weg, God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God? U bent de God die wonderen doet. U hebt de volken uw macht getoond. Uw arm heeft uw volk bevrijd. De kinderen van Jacob en Jozef. Toen het water u zag, begon het te beven. Een huivering trok door de oceanen. De wolken stortten water, de hemel dreunde luid. Uw pijlen flitsten heen en weer, uw donder rolde dreunend rond. Bliksems verlichten de wereld, de aarde trilde en schokte. Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad. Maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. We zingen uit Psalm 77, vers 1, 2 en 4. Gelijk na de verkondiging zingen we het gezang 435, 435, vers 2 tot en met vers 5. En dat is een gebed. Zoals veel van onze liederen gebeden zijn. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. De Bijbel vermeldt veel lofliederen en psalmen die vol zijn van geloofslicht en warmte. De Heer is mijn herder. Psalm 23 is een loflied. Psalm 150. Nou, zo kun je er wel veel meer noemen. En we zingen ze graag. En we zingen ze vaak over het koningschap en over de almacht van onze God. Over het werk dat Hij deed door de eeuwen heen. Maar er zijn ook psalmen, er zijn ook teksten die spreken over strijd en over twijfel en over verdriet en wanhoop. En dat is maar goed ook. Want niemand van ons zit altijd op hoogtepunt. Met niemand van ons gaat het altijd goed. Niemand van ons zit altijd op de toppen van zijn geloofsleven. Er komen in ons leven onherroepelijk ook dalperiodes en woestijnperioden. En zo'n lied, zo'n psalm, zo'n gebed vanuit de diepte, dat is psalm 77. Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, zegt vers 2. Rusteloos is hij, hij moet zuchten. De dichter heeft het benauwd. Hij zoekt vertwijfeld hulp bij zijn God. Door onrust en stress kan hij niet slapen. En hij ligt te woelen, lezen we in vers 5 en vers 7. U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden. Bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt. Door wanhoop en twijfel kruipen er hele kritische vragen in zijn hart omhoog. Wezenlijke vragen die bijna zijn geloof bedreigen. Er is hier sprake van aanvechting, van een geloofscrisis, van strijd. We weten niet precies waarom dat is geweest bij deze dichter. Het is een psalm van Asaf, een muzikaal man, oprichter en leider van een van de tempelkoren in de tijd van David. Asaf schreef 12 psalmen, psalm 73 tot en met psalm 83 en dan ook nog psalm 50. Asaf was een integer man, een oprecht man. Dat blijkt wel uit deze psalm. Maar weinig mensen durven zo open te schrijven over hun strijd en over hun twijfel en over hun eigen dwalen. Asaf doet het ook in psalm 73. Hij toont wat er leeft op de bodem van zijn hart. En hij is ook eerlijk over zijn moeites en over zijn depressies. Er zijn mensen die van nature geneigd zijn om alles positief te bekijken, van de zonnige kant, optimistisch. Die alles weten te relativeren en die onbezorgd door het leven gaan. Asaf lijkt me niet zo'n mens. Hij peinst en piekert daar te veel voor. Zijn psalmen staan vol met onrust en met zorg. En de Heere komt er vaak in tevoorschijn als de grote rechter over alle dingen. Gods toorn over goddeloosheid en onrecht wordt benadrukt. Wellicht was de tijd van Asaf niet zo gemakkelijk en kwam het daaruit voort dat hij zoveel schrijft over onrust en zorg. Zijn psalmen hebben iets klagends. Hier spreekt een man met een gevoelig hart. Iemand die heeft geleden aan het leven. De gebrokenheid en vruchteloosheid van ons leven, van onze wereld, dat maakte diepe indruk op Asaf. Het hield hem bezig. Hij zag vooral wat er aan mankeerde en wat er miste. Bij hem was het glas eerder half leeg dan half vol. En tegelijkertijd leidde dat er niet toe dat hij niet meer ging geloven, dat hij zich tegen de Heere God verzette of dat hij zich van God afkeerde. Nee, je spreekt wel degelijk een heel gelovig mens. Iemand die zich in zijn betwijfeling en in zijn aanvechting toch vastklemt aan de Heere God. Kijk maar die eerste woorden van het psalm. Luid roep ik God, ik schreeuw het uit. Alsof die huilt en die kreunt het uit voor Gods aangezicht. In zijn benauwdheid en vertwijfeling zoekt hij toch contact met de Heere God. Geen ongelovige dus. Nee, een diepgelovig, een gevoelig, een bewogen mens. Iemand die worstelt met zijn God. Iemand die niet tevreden is. het vrome smoesjes. Vers 3 zegt, mijn ziel weigert zich te laten troosten. De dag van mijn nood zoek ik de Heer. Bij nacht heb ik mijn handen rusteloos. Mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten. Mijn gedachten vermoeien mijn geest. Hij is vol onrust. Asaf was een gevoelig mens, een kunstzinnig mens, een dichter, een muzikale leider. Net als David vond hij soms in de muziek een stuk troost en rust. 'S Nachts, als hij niet kon slapen, dan hielp hem het snarenspel, lezen wij in vers 7. Ik zei al dat we niet precies weten waarom Asaf zo rusteloos is, zo benauwd. Daar waren waarschijnlijk verschillende redenen voor en die redenen zullen niet altijd hetzelfde zijn geweest. Zoals dat bij ons ook het geval is. In andere psalmen van hem lees je over onrecht en goddeloosheid en ongelijkheid en geloofsafval. Bevestigt weer de indruk dat we hier te maken hebben met een diep gelovig mens. Asaf had het niet moeilijk alleen maar om persoonlijke redenen, om persoonlijke leed en verdriet wat hem overkwam. Nee, hij maakte zich zorgen over het volk van God. Hij maakte zich zorgen over de kerk, over Gods kerk en koninkrijk in zijn tijd. Zijn droefheid en pijn leiden hem echter niet tot moedeloosheid, tot ongeloof. Maar ze leiden tot een gebed. Gaandeweg verandert deze psalm van spreken over God in spreken tot God. Het wordt een gebed. Een gebed waarin hij zijn verlangen uit. Achter zijn pijn ligt verlangen. Verlangen naar opwekking, naar reformatie, naar terugkeer, naar het woord van God. Naar de uitstorting van Gods geest, naar de verbreiding van Gods koninkrijk, naar verdieping van zijn eigen geloof. Maar je moet wel een geestelijke antenne hebben om dat te kunnen oppikken, om dat te verstaan. Veel mensen in zijn tijd zullen gedacht hebben, nou die Asaf, wat een klager zeg, wat zit die man weer te zeuren. Waarom maakt hij toch niet wat liedjes die een beetje vrolijker zijn en optimistischer? Wat zit hij toch weer? Ja, er zijn toch ook zoveel redenen om te danken. 10.000 redenen. Dat soort gallige en sombere gedoe, daar wil je toch geen mensen mee? Zullen mensen gedacht hebben in zijn tijd. En die zullen wellicht liever een ander combo hebben gehad dan dat van Asaf. Gemeente, ook in onze tijd stuurt de Heere God nog steeds boodschappers. Er zitten mensen bij zoals Asaf. Asaf met een gevoelig, met een onrustig hart. Met pijn. Soms gaat het over een persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld geliefden die afhaakten van het geloof. Wat kun je daar als ouders en familieleden verdrietig over zijn? Soms gaat het over de situatie van de kerk. Iemand heeft me wel eens geschreven dat als hij een grote lijdende wereld overziet, dat was toen na de tsunami, toen zoveel mensen zomaar waren weggevaagd, dat hij daar bijna zijn geloof van verliest. Had de Heere God dat nou niet kunnen voorkomen? Anderen zijn diep verontrust over de vloedgolf van terreur en over de vluchtelingencrisis die onze wereld teisterde. Nou, afgelopen week was het wel weer raar. Afgelopen zondag in Surabaya, die bomaanslagen, gisteren, hoorden wij over die ramp in Cuba, waar ook 10 predikanten met hun vrouwen bij omkwamen. Er zijn ook mensen die diepe zorg hebben over de situatie van de kerk. De kerk in ons land, de kerk in Europa. Je eigen kerk. Mensen, zeggen ze, zo kan het niet, het moet anders. Als we niks doen, dan gaat het mis. Vragen over de vrijblijvendheid en over de ontrouw en over de geloofsafval. Hoe moeten wij het geloof nog overdragen op onze kinderen als het voor onszelf niet leeft? Vragen ze. Die geloofsoverdracht aan de volgende generatie staat in deze tijd ook zwaar onder druk. De geloofsafbrekende invloed van onze cultuur is gewoon enorm. Hoe moet dat met onze kinderen, met onze kleinkinderen, met hun kinderen? Is er dan nog wel een levende kerk in ons land, in Europa? Is er nog wel toekomst voor Gods volk in de volgende eeuw? Asaf zat daarmee. Hij lag er wakker van. Maar het dreef hem ook tot actie. Het dreef hem tot het maken van liederen, van gebeden. En die gebeden zingen wij vandaag nog altijd. Ze zijn in het woord van God opgenomen. Ze verwoorden zijn onrust. Ze verwoorden zijn geloofsverlangen. Ziet u dat dat wat Asaf bezielde nog altijd wel relevant is. Bid maar om diezelfde bewogenheid, om geestelijk onderscheidingsvermogen. Bid maar dat je ook eens wakker mag liggen van toestanden die niet kloppen en niet deugen, van onrecht en van geloofsafval. Bid om ontferming en wijsheid, zodat je tegengas kunt geven en zodat je zelf opbouwend bezig mag zijn op de plek waar God je gesteld heeft. Laten wij ons in de kerken niet druk maken over bijzaken, over ja, toch pietluttigheden, muggenzifterij die er eigenlijk niet toe doet, zodat we niet alleen maar cosmetische maatregelen nemen om wat dingetjes aan de buitenkant te veranderen. Maar laten wij oog en hart hebben en houden voor de hoge idealen van Gods woord, voor zijn eer, voor de verbreiding van zijn koninkrijk, voor zijn regering. Ik hoop dat u bidt voor de voorgangers, voor de kerkenraad, voor de mensen die leidende posities hebben, voor werkgroepen, dat wij geleid mogen worden door de geest van God. Want als er dan naar rijp beraad besluiten vallen en je bent het er toch niet 100% mee eens, dan mag je er wel zeker van zijn dat de Heere God erbij was, dat hij ook gestuurd heeft. Je hebt erover gebeden. Dan mag je ook vertrouwen dat die besluiten niet genomen zijn buiten de Heere God om. Dan mag je ook rekenen op zijn leiding en zegen op de lange termijn. En wanneer je geroepen bent op een bepaalde plek, dan mag je vertrouwen dat de Heer God met je meetrekt en dat hij je zal helpen, ook op die momenten dat het lastig is en dat de strijd toeneemt. Asaf had daar wel eens moeite mee om door te gaan op die verantwoordelijke positie die hij gekregen had in de tempel, om te blijven geloven. Hij was geen dromer, hij was geen idealist, hij was een realist, met beide benen op de grond. Hij zag al gauw de leeuwen en de beren, de moeilijkheden, de problemen. En dat leidde soms tot vragen die bijna ongelovig lijken. Vraag in vers 8, het hadden met vers 10, vers 11. Zou de Heer voor eeuwig verstoten? Zou hij niet langer lief hebben? Is zijn trouw voorgoed verdwenen? Zijn woord eens voor altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn? Verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? En ik zeg, ik weet wat mij kwelt. De hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Heeft God ons soms vergeten? Vraagt Asaf. Spuugt God ons uit, omdat wij lauw zijn geworden, omdat we halfslachtig zijn, omdat er zoveel ongeloof en geloofsafval is? Is hij niet langer trouw? Neemt hij in onze tijd de geloofskandelaar weg uit ons land, ons volk, ons werelddeel? Dat zijn de vragen die soms bij je opkomen als je het verval ziet van de kerk in ons land. Als je rondgaat in een gemeente en hoort waar mensen allemaal mee worstelen. Het leidde bij Asaf bijna tot een geloofscrisis. Dit krenkt mij, zegt hij. Ik weet wat mij kwelt. De hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. God is veranderd. Waar blijft God nou met zijn beloften van genade en van groei en bloei in zijn koninkrijk? Het levende water van zijn geest, die rivier van vrede en van vreugde. Waar blijft hij met zijn goede tierenheid, zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn geduld? Ik herken het niet meer. Heeft God zich van ons afgewend? Heeft hij zijn geest weggenomen? Hoort hij onze gebeden niet? Heeft hij ons verstoten? Zo voelt het soms. Zo kan het soms ook voelen in je leven wanneer je door hele diepe dalen gaat, persoonlijk, en wanneer wij daar samen door gaan. En wellicht zegt u wel, nou dominee, hoe durf je het allemaal te zeggen? Maar mag ik er dan op wijzen dat het woorden zijn uit de Bijbel zelf? Dat de Bijbel zelf zo spreekt, dat het woorden zijn die door de Geest van God zijn ingegeven en die ook staan in Gods woord. De Heere God kent onze harten. En hij weet dat er naast de vreugde en de vrede, dat er ook vaak onrust is. En hij weet dat er ook dat zuchten is. Hij weet van onze angsten en van onze moeites en van onze strijd. En hij komt ons in onze moeite tegemoet. Hij toont er begrip voor door ze hier in het woord van God te verwoorden. De Heer Jezus zelf pleit voor ons, zegt Romeinen 8. En de Geest pleit voor ons met woordloze zuchten. Dat is al een enorme troost. Je voelt je begrepen. Ja, er is toch iemand. Er is een God die moeites erkent, die je strijd erkent. Psalm 88, Psalm 130 verwoorden op soortgelijke wijze de wanhoop en de strijd die er soms leeft in onze harten. Er komen in elk mensenleven en er komen in de geschiedenis van elke gemeente moeilijke periodes, woestijntijden waar je doorheen moet. Want wij leven in een gebroken wereld, een gebroken werkelijkheid, waar ook de tegenstander niet stil zit om ons te ontmoedigen. Vertrouw er maar op dat de Heere God niet ver weg is, ook als je zelf gaat door zulke daltijden. En als je emoties en je gevoelens niet meewerken, als je zelf denkt alles is hopeloos. De Heere God ziet ons, ook als wij hem niet zien. Hij is de schaduw aan je rechterhand. En die schaduw zie je niet als er wolken zijn, maar die is er wel degelijk. Hij begrijpt ons ook wanneer wij er niks meer van begrijpen. En hij blijft zelfs trouw wanneer wij ontrouw zijn. Want zijn naam is Heer. Ik ben. En ik zal er zijn. Hij haakt nooit af. Hij loopt nooit weg. Ook niet als het moeilijk is. Hij is de herder die juist als het moeilijk is, er is. En ons leidt. En ons helpt. En nu zou ik eigenlijk wel amen kunnen zeggen. Want dat is al een mooie preek. Heer God begrijpt ons. Ook wanneer wij niet alles op een rijtje kunnen zetten. Maar we zijn nog lang niet aan het eind van Psalm 77 aanbeland. Er is nog meer. Vanaf vers 12 komt er een wending. Een heel belangrijke wending in Psalm 77. In het eerste deel van de psalm staat heel vaak het woordje ik. In mijn Bijbel heb ik dat met een highlighter allemaal geel gemaakt. En ik las dat het woordje ik en mij, mijn, dat die woorden wel 20 keer voorkomen in vers 1 tot en met vers 11. Terwijl het veel minder gaat over de Heere God. Maar dan gaat het over in het tweede deel en van praten over God gaat Asaf nu spreken tot God. Het verandert in een gebed. En daar komt het woordje ik nog maar 2 keer voor. En 22 keer gaat het over de Heer, over God, over u en uw. Er komt oog voor andere dingen. Er komt oog voor een hogere geestelijke werkelijkheid. Asaf draait zich als het ware om. Hij keert zich als het ware af van zichzelf en van zijn eigen gevoelens, zijn eigen negativiteit soms ook. Hij pakt zijn Bijbel erbij en hij zoekt daar naar troost en houvast. En hij zegt in vers 12, ik denk terug aan de daden van de Heer. Ik denk aan uw wonderen van vroeger. Ik overdenk elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. Nou, die grote daden, die wonderen van God, die kennen wij vanuit de Bijbel. En wanneer je dat leest, dan raak je steeds weer onder de indruk van wat de Heere God allemaal heeft gedaan. En dat gedenken we eigenlijk vandaag ook op deze Pinksterdag. Dat de Heere God zijn geest heeft gegeven, dat door die geest wij het woord van God hebben, maar dat door die geest ook, door de Pinkstergeest, dat Pinkstergeest zorgde voor de geboorte van de christelijke kerk op de Pinksterdag. En daarna breidde die kerk zich uit en bleef zich uitbreiden. De discipelen ontvingen kracht om getuigen te zijn in Judea en Samaria en tot het uiterste van de wereld. En zo bereikte het ook Nederland. Vanuit Europa ging het naar alle andere werelddelen in de 16e, 17e eeuw. En nu, in elk land op aarde zijn mensen die de Heere God geloven. Dat zijn de grote daden van God die werkelijkheid worden, ook vandaag nog. Zijn beloften, het houdt niet op. Door de eeuwen heen heeft de Heere God ons zijn trouw en zijn liefde bewezen. Asaf zag in dat er tijden waren toen het met het volk van God en met de kerk nog veel beroerder was. En dat de Heer ook toen het er niet bij liet zitten. En hij begint te beseffen wie God is. En hoe God is. En hoe God werkt. Dat de Heer God een grote koning is van zijn kerk. En hij zegt, dus 14, uw weg, God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God. Gods heiligheid, dat is zijn verblindende majesteit. Zijn alles overtreffende licht, puur, gaaf, rein. Wie nadert tot dat licht, zoek je zaai, dat deed hij, zakt door zijn knieën. En je moet wel erkennen dat hij zelf een zondig mens is. En je moet hem aanbidden vol eerbied en ontzag. En wij weten nog veel beter dan Asaf wie deze God is. Want wij kennen het evangelie en de genade van de Heere Jezus Christus. En wij hebben door Gods genade een volledige Bijbel. En wij hebben de Heilige Geest gekregen die bij ons is en in ons woont en ons vervult. En dan verstommen als vanzelf, als je daarover nadenkt, je woorden van klacht en ongeloof. En kun je alleen nog maar stamelen, net als Thomas, mijn Heer en mijn God. Hoe groot zijt gij? En zo toont Psalm 77 ons een uitweg in tijden van vertwijfeling en wanhoop. Het is de weg van het gedenken. Het je herinneren wie de Heere God ook weer was, wie hij is. Wat hij al heeft gedaan, wat hij heeft beloofd. Beseffen en erkennen dat hij groter is dan al onze vragen en moeites en angsten en twijfels. Onze God is de Almachtige, de Alwijze, de Allerhoogste, de Eeuwige. Wie daar iets van beseft, die ziet ook hoe beperkt hij zelf is. En hoe zelfgericht in zijn eigen indrukken en emoties. Wie zijn wij? Dat wij de Heere God kunnen narekenen of voorrekenen. Hij roept ons niet vandaag om ons te verlaten morgen, als het moeilijk wordt. De Heer is dezelfde, gisteren, vandaag en in de toekomst, tot in eeuwigheid. Onder ons tijdelijke, wankele bestaan zijn de eeuwige armen van een almachtig God. In Christus omringt de Heer ons met zijn goedheid, zijn genade. En dat is een enorme troost. Dat is een houvast in leven en in sterven. Wat er ook gebeurt, je wordt vastgehouden. Daar mag je op vertrouwen. Of je nog in de kerk zit, of dat je in een hospice ligt, of dat je in de operatiekamer bent. In het licht van die realiteit verdampen al onze vragen als sneeuw voor de zon. Bedenk nou eens wat de Heere God allemaal niet heeft gedaan voor ons. Wat hij allemaal niet heeft beloofd om ons te verlossen. Hij gaf zijn eigen geliefde zoon om ons te bevrijden van onze zonde. Om onze zondigheid, ons falen te dragen. Hij schonk ons zijn geest. En daarom is er hoop voor de kerk. Ook de kerk van onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst. Want het vuur van Gods geest, dat kan ook overal zo weer oplaaien door zijn genade. Kun je dan nog steeds die vragen stellen? Het is 8, 9, 10, 11. Zou de Heer voor altijd verstoten? Is zijn verbondstrouw voor eeuwig verdwenen? Is zijn woord verstomd op aarde? Houden zijn beloften op? Vergeet God zijn ontferming, zijn genade? Heeft zijn toorn het laatste woord? En niet zijn goedheid en zijn liefde? Geeft hij het op met zijn volk, zijn gemeente? Is hij soms veranderd? Die vragen kwelden Asaf. Hij zag het somber in. Maar de twijfels en klachten van Asaf verliezen een kracht. Als je ze beziet in het licht van het kruis. En als je ook jezelf ziet in verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Romeinen 8 ziet dat ook zo. De geest van God komt ons tegemoet in onze zwakheid. Hij pleit voor ons en in ons en met ons. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon die gespaard heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie kan ons nog scheiden van de liefde van God in Christus? Niks en niemand uiteindelijk. Ja, er geloven, er gebeuren in ons leven, er gebeuren in onze realiteit, in onze omgeving. Er gebeuren constant dingen waar we niks van begrijpen. Je kunt daar diep ontmoedigd door raken. Je kunt enorme vragen daarover hebben. Ik heb ze ook. Maar wij zijn ook maar zulke kleine, nietige, vergankelijke mensjes. Ook als gelovige mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen en die ze ons verheugen. Over de prachtige dingen, over de vruchten en de gaven die God geeft. Ook als gelovige mensen zuchten wij vaak onder de gebrokenheid van ons leven. En soms voelen wij ons verslagen en zwak en totaal uitgeblust. U zult die tijden ook kennen. Maar dwars door alles heen volvoert de Heere God toch zijn plan. En er is hoop voor de toekomst. Hij verlost zijn volk zelfs door de zee en door de stormen heen. Vers 17 tot en met vers 18 spreken over die wateren. En wateren staan vaak symbool in de Bijbel voor alle kwade machten. En het gaat hier ook over de verlossing van de Heere God door de Schelfzee. Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad. Maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. Zo is het ook voor ons. Vaak is Gods hand voor ons verborgen. Vaak zien we hem niet op een directe manier. Maar indirect, in het verborgen, is hij er wel degelijk. En leidt hij ons naar de overkant. En wij zien dat door het geloof. Romeinen 8 spreekt ook zo over de hoop die Gods kinderen mogen hebben. Het lijden en de strijd van onze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de toekomst, tegen de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. De hele schepping, wij allen, wij zien er rijkhalzend naar uit. Vandaag vieren wij het Pinksterfeest en worden wij bepaald bij die hoop. Wij gedenken hoe de Heilige Geest is uitgestort in onze harten als onderpand van die grote toekomst, die hoop voor Gods kinderen. En dat betekent volgens Romeinen 8 dat wij niet langer hoeven te blijven zuchten. Dat wij niet als slaven in angst en vrees hoeven te leven. Maar dat wij ons Gods geliefde kinderen mogen weten. In voor- en tegenspoed. Ook wanneer wij zuchten onder de gebrokenheid. Dat wij geleid worden door Gods geest. God gebruikte Asaf. Hij gebruikt ook mensen die tobben. En dan helpt de geest ons in onze zwakheid om het toch vol te houden. Hij pleit voor ons, zoals ook de Heer Jezus zelf voor ons pleit. En verbonden met hem weten wij dat niets of niemand ons nog kan scheiden van de liefde van God. En vanuit die zekerheid putten wij moed uit het voorbeeld van Asaf duizenden jaren geleden. Hij bleef zingen en hij bleef bidden. En zo geven wij het ook niet op. Maar blijven wij waakzaam op de plek waar de Heere God ons gesteld heeft. En bemoedigen wij elkaar op de weg naar Gods toekomst. Asaf leerde Israël om te blijven zingen van Gods verlossing. En ook wij blijven hier in de kerk, zoals het hier al tientallen jaren geleden gebeurde. Wij blijven de grote daden van God gedenken. Wij richten steeds weer ons hart en ons hoofd omhoog. Tot Christus, die onze levende Heer is. Tot zijn geest, die ons leidt naar Gods toekomst. En in dat geloof bidden we met Gods geest en met heel Gods kerk. Ja, kom, Heere Jezus, kom spoedig. Kom en vervul ons hart met uw geest, uw vrede. Amen. Zullen we samen nog danken. Heer onze God, wij danken u voor de rust van deze dag. Wij danken u voor het licht van de zon. Wij danken u, Heer, voor alles wat groeit en bloeit, waarin wij uw grootheid weerspiegeld mogen zien. Wij danken u voor uw woord, waarin u tot ons spreekt en onze diepste gevoelens verwoordt. Wij danken u voor uw Heilige Geest, die ons wil bezielen om u te kennen en u te dienen. Heer, wij danken u voor al uw grote daden. Vandaag mochten we weer gedenken en van zingen, de gevolgen ervan beseffen. En de komende week mogen we er weer uit leven. Vervul ons daartoe elke dag weer met uw Geest. En help ons van daaruit ook elkaar te zien en elkaar te dienen. Schenk ons in moeite en strijd de vrede van uw Geest. De vrede die het verstand te boven gaat. We bidden dat in het bijzonder, Heer, voor mensen in ons midden die ernstig lijden. We denken dan toch aan de familie van Oostveen. Voor Johan en Ineke, voor hun kinderen. We denken aan de familie Bouwman en Onnie Mulderij, de familie Hoyting. Voor allen die zuchten, de ouderdom, de ziekte en gebrokenheid. Heer, we weten niet eens alles van elkaar. U kent onze harten. U weet de dingen waarmee wij worstelen. We leggen het ook vandaag weer in uw hand. En zo dragen we elkaar op aan uw genade en bidden of u met ons mee wilt trekken. Of u ons wil aanraken en of u ons wil troosten en bemoedigen en ons ook wil gebruiken. Zoals wij al gezongen hebben, Heer, ons wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus door de vruchten en de gaven van de Geest. Wij danken u voor uw prachtige werk dat u doet in mensenlevens en dat u ook doet in ons midden. Beziel heel uw kerk op aarde en laat ook in onze tijd uw koninkrijk zich mogen uitbreiden, Heer. Geef daarvoor ook steeds weer werkers en zendelingen en evangelisten op aarde die uw woord willen verbreiden. Vergeef ons, Heer, wanneer wij u en elkaar teleurstellen of verkeerd beoordelen. We bidden dat de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus overvloedig mag zijn in ons hart en in ons midden. Heer, want wij zijn maar klein en zwak. U bent groot, u bent almachtig. Leid ons daarom op de weg die wij moeten gaan. Ieder van ons persoonlijk, maar ook gezamenlijk. Bemoedig ons en vervul onze harten met leven, met vrede, met hoop, met geloof. En geef dat we niet van u afdwalen, maar als wij afdwalen, Heer, als de goede herder, haal ons terug en geef ons ook oog en hart voor elkaar om dat bij elkaar te doen. Zo bidden we, Heer, dat de naam van Christus groot mag zijn in ons midden, dat die naam beleden mag zijn en aanbeden mag worden door steeds meer mensen op aarde, want we bidden het uit genade in zijn naam. Halleluja. Amen. Dan is er nu nog gelegenheid voor het geven van uw gaven. En daarna beamen wij ons geloof en beleiden wij ons geloof met het belijdenislied uit gezang 258. Gezang 258, vers 1 tot en met vers 3. Vers 4 daarvan zingen we naar de zegenbeden. Het gezang 258. tenslotte mag ik u de zegen van de Heer meegeven die we beamen met het vierde vers. Heer, de levende God, hij zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u zijn vreugde en vrede. Amen.